Ik ben in Gent bij de befaamde schrijver Herman Brusselmans, zoals we net konden horen in het verhaal Coma. Maar ja, is het wel echt dezelfde Herman Brusselmans, ga je dan afvragen. We gaan er zo over praten, ook over Een dag in Gent, zijn nieuwe boek. En is dat echt het 49ste, Herman?
Ja, ik schrijf veel, het is mijn vak, ik doe weinig anders. Behalve schrijven en lezen, en als je... Laten we zeggen, een uur of 3-4 per dag werkt. Dan kom je aan dit soort productie. Natuurlijk ook die boeken. Dat is niet het, die zijn niet het hele verhaal. Ik schrijf ook 7 columns.
7?
7, 2 vaste per week en een aantal per maand. Dus laten we zeggen dat dat toch nog de helft uitmaakt van mijn werk. Ook als je het allemaal bekijkt. Ja.
Ik heb wel eens gehoord dat je van je uitgever er maar 2 per jaar mag uitgeven, maar dat je er zelfs nog meer zou kunnen uitgeven. Klopt dat?
Ja, het zou kunnen, ja. Maar 2 is goed. Kijk, het probleem is dat je jezelf wel eens concurrentie kan aandoen. Ja. Dat je met een e-book komt en dat lezers het vorige nog niet eens hebben gelezen. En ze dan niet allebei kopen, dat ze dan kiezen. Natuurlijk, ik denk dan dat zijn dan wel trage lezers. Want 2 boeken per... Ze moet niet alleen mijn boeken lezen, maar 2 boeken per jaar vind ik toch heel goed te doen. Ik kan ze schrijven, dus iemand moet ze ook wel op zijn minst allebei kunnen lezen. Maar goed, hoe dan ook ben ik een snelle schrijver.
En eentje die op een... andere moment schrijft dan veel schrijvers volgens mij, want midden in de nacht. Ik heb zelfs begrepen dat je voor dit interview, wat om 3 uur plaatsvindt, vroeger je bed uit moest.
Ja, 1:15 in plaats van 2:15. Dat is het uur waarop ik opsta. Dus ja, mijn dag is zo geregeld, al 20 jaar. Dus 2:15 opstaan, baden, parfumeren enzovoort. Met de hond gaan wandelen. Dan in mijn stamkroeg 2 koffietjes drinken en dan werken tot mijn vrouw thuis komt. En dan niet werken tot ze naar bed gaat, want zij moet 's morgens vroeg op om te gaan werken. En dan de rest van de nacht tot 5:30 hou ik me dan bezig met de literatuur. Ja.
En schrijft dat dan beter 's nachts? Of is dat zo'n gewoonte dat je nu niet meer anders kunt?
Ja, je hebt dagmensen en nachtmensen. Ik kan me niet voorstellen dat ik om 8:00 's ochtends opsta en om 9:00 aan mijn bureau zit. Van 9 tot 12 kan ik me niet voorstellen dat ik iets zou produceren van enige waarde. Maar dat is natuurlijk wel door de omstandigheden. Als het moet, ja, moet het. Ja. Verondersteld, mochten we, mijn vrouw en ik, samen een baby hebben, zou het waarschijnlijk ook niet lukken om, nee, om 's nachts te leven. Maar die baby hebben we niet, dus het kan.
En die komt er ook niet, als ik de interviews in de knipselmap mag geloven, die ongelooflijk dik is overigens in jouw geval, die komt er niet.
Nee, ik, met mijn eerste vrouw hebben we het geprobeerd, zal ik maar zeggen. Daar is geen baby van gekomen. En Tanja, mijn tweede vrouw en mijn grote liefde, die wil er geen. Nee. En ik vind, als het erop aankomt, is het een vrouw die beslist.
En Tanja, die kennen we uit een heleboel boeken, werken van jou, ook hier in het radioboek, komt zij naar voren, Tanja de Metsenaar, en hier aan mijn voeten ligt de Eddie. Ja. Hij zat net al aan de kabel te knauwen, dus ik hoop dat we contact blijven houden. Eddie. Dat zijn allemaal dingen uit jouw echte leven. De hoofdpersoon in het verhaal heet ook Herman Brusselmans. Maar ik denk dat we niet moeten denken dat we hier een volledig autobiografisch verhaal hebben.
Nee, absoluut niet. Ik gebruik de basis van de werkelijkheid of mijn werkelijkheid. En daar speel ik dan mee. En dan kom je tot ongeveer de informatie. Mijn vrouw heet zo, mijn hond heet zo. Ik woon in Gent, ik heb een motorfiets. Ik heb lang haar enzovoort. Dat is van die informatie die, ja, die niet meer uitmaakt dan 20% van zo'n verhaal. En de rest... Ik maak mezelf en die mensen zoals mijn vrouw tot personages, maar daar doe ik dan mee wat ik wil.
En daarbij loop je natuurlijk het gevaar dat de oppervlakkige lezer of degene die dat niet weet, dat die denkt dat dat allemaal waar is. Of zeg je van, nou, dat kan me niks schelen.
Het kan me in principe niks schelen wat een lezer denkt, maar natuurlijk krijg je er wel mee te maken. Je in contact met mensen die me opzoeken of die mail sturen of brieven schrijven of wat dan ook, blijkt vaak dat ze inderdaad vanuitgaan dat het allemaal zo is, als het in een boek staat of in zo'n verhaal. En dan zijn ze meestal ontgoocheld als dan blijkt van dat ik dat niet heb gedaan of dat ik dat niet ga doen. omdat lezers, het gros van de lezers interpreteert nogal eenduidig.
Maar waarom wil je het dan toch? Je zegt de lezer kan het een heleboel natuurlijk wel, maar een aantal die kunnen dat niet helemaal aan, zeg maar. Dan wil jij daar iets mee, denk ik.
Ja, kijk, ik zou ook een ik heb natuurlijk wel fictieve romans. Ja. Hè. Ik heb een trilogie, Guggenheimer heet dat, naar het hoofdpersonage. Ik heb de trilogie Muggenpuut.
Danny Muggenpuut.
Maar als ik dan daar eens van wegga van het hij-personage en van de 100% fictie en ik ga even terug naar de ik-romans, wat ik eigenlijk al doe van in het begin van mijn carrière, zeg maar, dan vind ik het handig om die ik mijn naam te geven.
Ja. Ja. Je zegt 100% fictie, dat bestaat niet.
Nou, 100% fictie bestaat niet en 100% autobiografie bestaat ook niet. In die Muggenpuut bijvoorbeeld geef ik die Danny Muggenpuut, maak ik hem tot voorzitter van een mini-voetbalclub, wat ik zelf ook ben. Maar verder heeft het er niks mee te maken. Ik had hem net zo goed voorzitter van een basketclub kunnen maken, maar ik weet meer over dat mini-voetbal uit eigen ervaring dan over basketbal. Dus,
praktisch.
Ja, het is praktisch ook. Ja. Praktisch. Dat ik niet te veel moet googlen, want dan moet je eigenlijk tegenwoordig al genoeg doen als je iets schrijft. Hè. Ja,
moet dat? Dat betekent dat je het niet doet? Of?
Jawel, ik doe het wel. Kijk, ik probeer, als ik bijvoorbeeld namen, het gebruik van namen. Ik gebruik ook in die Muggenpuut-trilogie fictieve rockgroepen en fictieve titels van nummers. Ja. Maar ik google dat allemaal eens, omdat eigenlijk alles bestaat al. En ik wil dan toch nul hits.
Het is wel grappig dat je dat uitsluit, zeg maar. Terwijl je tegelijkertijd, ook in dit verhaal wat we net gehoord hebben, de niet-fictieve schrijfster Annelies Verbeke opvoert. Saskia de Koster bestaat ook. Dat doe je dan weer wel.
Ja, dat vind ik leuk. Ik gebruik het literaire milieu voor zover ik het zelf ken. En ik ken het wel. Ik bedoel, ik lees veel. Ik lees veel, ook veel over schrijvers en in de kranten, literaire pagina's enzovoort. Dus ik ben redelijk op de hoogte. Ik ken die mensen nog persoonlijk. En dan vind ik het leuk, net zoals ik mezelf als personage gebruik. En Tania de Metzenaren, mijn vrouw. Vind ik het dan wel leuk in dat kader, als het dan toch met werkelijke namen gaat, om een paar van die bestaande mensen te gebruiken en die te brengen in situaties die waarschijnlijk ook niet biografisch zijn, natuurlijk. Hè.
Tongen met Saskia de Koster.
Nog niet gedaan, nee.
Saskia, hoor je dit? Is het een wens? Of is het weer
ja, Saskia is meer van de meisjeskant, hè. Dus dat zal wel bij een wens blijven, denk ik.
Ja. En het lijkt mij wel gevaarlijk, want je kan zomaar iets schrijven over iemand die dat niet waardeert.
Absoluut, want ik heb een proces gehad in 1999 met een Vlaamse modeontwerpster, wereldbekend in haar vak, Anne de Meulemeester. En die had ik ook gebruikt met haar echte naam, maar wel in de mond van wat over haar gezegd wordt, kwam uit de mond van Guggenheimer, was dus een fictief personage, ja. En daar draaide het hele proces om. Hij had een paar onaardige dingen gezegd over Anne de Meulemeester. En zij heeft dat voor de rechter gebracht en gezegd, hij vindt mij, en dan quote. En dan mijn argumentatie, of van mijn advocaat, was, nou, hij vindt dat niet, maar dat personage vindt dat. Maar die rechter is daar niet in meegegaan en heeft mij dan toch veroordeeld tot een boete. En het boek is dan een jaar niet in de winkel mogen zijn. Dus een heleboel gedoe en sindsdien kijk ik wel uit over wie ik schrijf. Kijk, ik ben bijna zeker, ik ken Saskia de Koster om het even wat ik over haar schrijf, dat ze me niet kwalijk neemt of alleszins geen proces aan doet. Maar ik wil dat niet nog eens beleven. Het is een verspilling van geld, tijd, energie, noem maar op. Dus sindsdien kijk ik wel uit wie ik gebruik en wat ik erover schrijf. Eigenlijk zou ik daar niet moeten mee bezig zijn om te zitten denken, mag ik dat wel schrijven? Want de bottom line is dat ik vind dat ik alles mag schrijven. Ja. Behalve echt pure leugens, weet je wel. Ik ga niet, of roddels, dat doe ik nooit. Ik schrijf niet over mijn buurman. Ja, mijn buurman gaat bij de hoeren zonder dat zijn vrouw het weet. Dat zou ik nooit schrijven, want dat is ook puur geroddel. Of dat is informatie waar de lezer in Groningen en in Oostende niks aan heeft. Die weten niet wie die buurman is, tenzij je die ook echt als personage gebruikt. Dus daar doe ik niet aan mee. Maar ik vind ook trouwens bekende mensen, die hebben zelf ook altijd een podium om terug te slaan. En dat mogen ze gerust, dat is wat polemiek is. Als ik mijn buurman opvoer, die man heeft geen podium om iets terug te doen. Als ik mensen gebruik die continu in de pers zijn, die continu interviews geven of die zelf schrijven of wat dan ook, nou, laten we dan polemiek voeren. Ik zeg, jij bent dat, zeg jij dan in jouw stukje dat ik dat ben. En dan hebben we polemiek, wat ik altijd een fantastisch genre in de literatuur heb gevonden, maar wat nu toch langzamerhand aan het doodbloeden is, mede door dat soort processen zoals ik het heb gehad. Ja.
En je provoceert graag, hè, daarbij?
Ja, ik provoceer graag, ja. Waarom? Je kan je afvragen waarom. Nou, ik vind het gewoon leuk. Ja. Het is een hobby, zeg maar. Ja.
Ik kan niet beter weer gaan drummen. Ik bedoel, drumstel staat hier in de kamer. Ja,
maar de hond kan er niet tegen. Dus die is echt, dat drumstel vindt hij verschrikkelijk. Ja. Ja, ik speel graag met alles. Ik ben een speler. Maar de basis is toch altijd de taal. Wat doe ik met de taal? Dat is mijn instrument. Ik ben schrijver. Ik zet alles op papier met mijn taal. En laat mij spelen met die taal.
Ja.
En laat mij ook spelen met denkbeelden. Laat mij spelen met een plot. Laat mij spelen met personages. Laat mij spelen met interactie tussen personages, omstandigheden enzovoort. Kijk, mijn dikste boek is De Kus in de Nacht. Dat heeft 613 pagina's. En dat begint met de zin, ik heb alweer niks te melden en dat zal ik doen op 650 pagina's. Dat is de eerste zin. Maar daar komt het toch een beetje op neer. In principe heb ik niet meer te melden dan om het even wie.
Ja.
Ik heb mijn bepaalde ideeën, ik heb mijn bepaalde denkbeelden, ik heb mijn bepaalde opvattingen. En daar speel ik mee op allerlei gebieden. En vandaag zeg ik zwart, of zeg mijn personage zwart en morgen zegt het wit.
Ja. Dat is precies wat tegenstanders je ook verwijten, dat je niks te melden hebt en dat keer op keer weer doet.
Ja, maar ik vind dat bijzonder weinig schrijvers echt iets te melden. Kijk, als er iets gemeld moet worden, eigenlijk is dat het nieuws. Dat moet gemeld worden. We moeten op de hoogte blijven. Dus als je het hebt over, ja, je bent niet echt politiek geëngageerd of je houdt je niet echt bezig met de problemen van onze tijd, dan zeg ik, dat staat in de krant.
Ja.
En dat heb je op Netwerk en Nova en De Wereld Draait Door desnoods. En daar zit allemaal het nieuws. Dat is wat er te melden is, het nieuws. Als een romanschrijver een jaar bezig is aan een roman, of in mijn geval 4 maanden, dan gebruik je misschien wel de werkelijkheid, maar die stelt op het moment dat je boek uitkomt, stelt die werkelijkheid eigenlijk niet veel meer voor. Dan moet de lezer zich willen verplaatsen in wat jij verzint. En verzinnen, dat is toch nog altijd het kenwoord.
Ja. Ja. In het radioboek toon je je nogal geobsedeerd door data. Je vertelt niet alleen van geboorte, trouwen, noem maar op. Het viel me op dat bij een heel belangrijk moment, eigenlijk uit je leven, namelijk de blessure waardoor je niet meer kon voetballen, daar zeg je geen datum. Is dat een reden of is dat per ongeluk?
Dat is per ongeluk, denk ik. Ik kan me niet eens meer herinneren dat daar geen datum bij staat. Ofwel is die datum in de nevelen der tijden vergeten, zeg maar. Ja, ja, ja.
Maar het was wel bepalend, hè? Want je was graag doorgegaan met dat voetbal.
Ja, en dat is... Kijk, ik was een van die duizenden jongeren met talent voor het voetbal. En ik ben een van die duizenden die het niet gemaakt hebben. Hè. Op mijn 18e was het duidelijk dat ik het niet echt zou maken, want toen was het al te laat. En met die kwetsuur enzovoort. En daar heb ik me ook bij neergelegd. En ik heb daar ook nooit echt spijt van gehad. Wat voorbij is, is echt voorbij.
Ja.
En als je het niet... Je hebt het zelf voor een stuk in de hand, maar niet volledig. Er zijn andere mensen ook die daarmee over beslissen. En vandaar ook dat ik schrijver geworden ben, is eigenlijk logisch. Ik ben begonnen als voetballer, waar je functioneert in een groep mensen van 50 mensen. Je hebt alle medespelers en je hebt het bestuur en je hebt de trainingsstaf. En je hebt de terreinverzorger enzovoort. En dan ben ik naar het gezelschap van de rockgroep gegaan. Hè. 5 jongens die samen muziek maken. En die dan een manager zoeken. En die dan dit en die dan dat. En die iemand nodig hebben om het drumstel te vervoeren enzovoort. Maar dat is nog altijd een groep. Je werkt nog altijd in een groep. En ik ben dan geëvolueerd naar schrijver die echt... Oké, je werkt ook wel samen met de uitgever en de kaftontwerper enzovoort. Maar tenslotte, wat er op papier komt, doe jij alleen. En heeft anders niemand iets mee te maken.
en dat past gewoon dat, heel goed
ja,
bij
Ja, dat
jou.
Past veel ja. beter bij mij.
Volgens mij moet je even onder de bank, want Eddie is
ja,
iets kwijt.
Eddie is zijn bal kwijt.
Ah, zijn bal.
Ah, zijn bal.
En zat het er ook al in, toen je jong was, schreef je al veel? Had je ook die behoefte?
Nee, ik ben pas begonnen. Toen bleek dat die voetballerij en die drummerij, dat niks zou worden. Dus ik ben...
Een beetje bij gebrek aan beter klinkt het
ja,
nu.
Ja, het is eigenlijk,
maar dat was
eigenlijk
ook,
was het derde keuze. Ja.
Ja.
En toen ik ging studeren, Nederlands en Engels ging studeren hier in Gent aan de universiteit, toen... ging ineens een wereld voor mij open. Ik kreeg die enorme bibliotheek ter beschikking. Ik kreeg enige duiding in de cursussen en de lessen. En dan ben ik beginnen lezen, eigenlijk ook voor een stuk autodidactisch, zeg maar, zelf gaan zoeken naar goede literatuur. En met vallen en opstaan het lezen van slechte boeken enzovoort, maar dan ook het lezen van ongelooflijk goede boeken die me echt bij de keel grepen, ben ik gaan denken van, nou, het moet leuk zijn om dat te doen. Niet alleen om het te lezen, maar misschien is het ook leuk om te schrijven. En ik had wel al geschreven voor het schoolblad en het universiteitsblad enzovoort, maar dat stelde niet zoveel voor. En dan ben ik begonnen aan mijn eerste manuscripten, echt boeken, zeg maar. En ik heb dan wel het geluk gehad dat mijn eerste volwaardige manuscript, Het Zinneloze Zeilen, dat 4 verhalen bevatte, dat meteen werd aanvaard door een uitgeverij. En dan heb ik een baan gevonden, want je moet financieel ook wel kunnen bestaan natuurlijk. En dat zat ook in het verlengde van mijn opleiding, dat ik werd bibliothecaris bij een ministerie in Brussel. En dat heb ik 5 jaar gedaan en dan heb ik beslist om de sprong te wagen, de sprong in het duister. Professioneel schrijver in Vlaanderen in de jaren 80. En dat is gelukt. Ik zal nooit rijk worden. Ik bedoel, Jan Siebelink, die wordt rijk. En Arno Grunberg en nog een paar mensen.
Maar echt rijk?
En Saskia Noord. Nou, als je ziet van Jan Siebelink, 500.000 exemplaren van Knielen op een bedviool aan 2 euro. Dat is 1 miljoen euro. Dat is niet slecht geboerd met 1 boek. En ik zie nu dat zijn nieuwe boek, Suezkade, meteen op nummer 1 komt in de CPBN top 60. Dus... Maar goed, die man is ook 60. Die heeft ook, ik herinner mij aan Siebelink dat hij bezig was met experimenteel proza in de jaren 70 en zo. En dat hij ook geen boek verkocht. Maar goed, ik verkoop ongeveer 20.000, 22.000, zo 23.000 per titel. Maal 2 is rond de 50.000. En de vorige boeken die nog wat meelopen, is 60.000, 70.000 boeken. En dat is de helft van mijn inkomen, omdat de andere helft komt uit de columns en de verhaal en de literaire optredens. Dus dat gaat niet slecht. Nee. Vooral ook, ik wil ook helemaal niet superrijk worden of zo. Dus ik kan,
maar zo'n million seller zou je toch wel willen?
Nou, een absolute bestseller zou ik wel willen, maar... Als ik eerlijk ben voor mezelf of voor mijn TVB die mijn boeken kent, dan is het toch zo dat die boeken niet geschikt zijn voor een publiek van 500.000 mensen.
Nee. Waarom niet?
Nou, omdat er te veel ook wordt gelachen met alles. Weet je wel, de mensen... Kijk, Kluun bijvoorbeeld, die verkoopt 1 miljoen boeken. En wat is dat? Nou, zijn vrouw wordt ziek, ze hebben een kindje. Dat soort, laten we zeggen, door de weekse problematiek... die zeer herkenbaar is voor veel mensen... en die ook nog eens op een leuke, goede manier is opgeschreven. En dat is het recept, denk ik, voor een bestseller. Maar zelfs mocht ik in de helft van een bestseller zitten... dan slaag ik er waarschijnlijk toch in om het naar de kloten te helpen... door ineens weer te beginnen schmieren en lachen met mijn eigen boek enzovoort. Dat doe ik ook vaak, hè. Mijn literatuur, lachen met mijn eigen... met wat ik zelf... aan het doen ben. En dat is toch maar aanvaardbaar of te begrijpen, zeg maar, door een beperkt aantal mensen.
Je relativeert te veel eigenlijk.
Ja, ik relativeer alles. Ik vind, behalve de liefde en de dood en de liefde dan nog, moet je met alles lachen.
Ja. Ja. En waarom met de liefde niet?
Nou, omdat, vind ik, de liefde is toch altijd wel de laatste strohalm. Als je echt in de ellende zit... dan kan je toch nog gered worden door liefde. Dat vind ik wel. Ja.
Wat een romanticus ben jij.
Ja, ik ben in zekere zin een romanticus, wat ook wel tot uiting komt in mijn oeuvre. Maar kijk, ik schrijf soms een column voor Humo, puur een liefdescolumn. Dat zijn dan 600 woorden en dat is dan, ik hou van jou, maal 100, zeg maar. Hè. En dat is dan gericht aan Tanja de Metzenaar, mijn vrouw enzovoort. En dan, daar krijg ik altijd heel veel reacties op, vooral van vrouwen. Oh, fantastisch. En ik wou dat mijn man dat voor mij ook deed. En hoe mooi en hoe ontroerend. Ik heb zitten huilen en ik heb het uitgeknipt enzovoort. En dan wordt erbij gezegd, waarom schrijf je niet zo eens een heel boek? Maar dat is toch ook de techniek van het schrijven. Voor mij althans is het mogelijk om, ik hou van jou te zeggen, 2 bladzijden lang, maar 200 bladzijden, dan wordt het klef. Ja. Dan wordt het gewoon overdreven en ja, klef. Ja.
Dus daarom doe je dat alleen op de korte baan?
Ja, absoluut. Ja. Ja. Want mocht ik op pagina 3 zou ik waarschijnlijk al weer beginnen over ja, negerinnen achterwaarts in de poes naaien en tieten. En ja, weet je wel, terwijl op die 2 pagina's, oké, wil ik wel mijn best doen om puur over de liefde te schrijven.
Maar dan relativeer je dat dus toch eigenlijk ook, hè?
Ja, absoluut. Ja,
ja,
ja, ja
toch wel. Ja.
Maar dat is in mijn literatuur wat ik dan in mijn privéleven, zeg maar, over de liefde denk en wat ik daarmee doe met de liefde. Dat is tenslotte toch ook wel iets waar niemand echt zaken mee heeft. Nee.
Hm? Dus wat jij schrijft over Tanja de Metzenaar in al je boeken is niet, in ieder geval, men moet niet denken dat dat nou de waarheid is.
Nou, daar zit een stuk waarheid in. Ik heb nog nooit een verkeerd woord geschreven over haar. Het is altijd positief, simpelweg omdat ik het een fantastische vrouw vind. Maar kijk, in een dag in Gent vertrekt ze 's ochtends, ben ik alleen de hele dag en komt ze 's avonds weer thuis. Er zijn een paar boeken zelfs van mij. Ik ben rijk en beroemd en ik heb nekpijn bijvoorbeeld. Ook Het spook van Toetegaai. Die spelen terwijl Tanja de Metzenaar geïntroduceerd wordt in het begin. En dan gaat ze 3 dagen naar Parijs. En dan beleeft het ik-personage als eenzame achterblijver zijn avonturen.
Maar ze moet erin, hè, even.
Ja, ze moeten wel even in. Ja, ik wil Tanja de Metzenaar een soort household name maken. En dat begint te werken.
Vandaar ook dat je steeds die achternaam erbij noemt.
Ja, ja. De vreemde mensen die me aanspreken en die dan een vrouw bij mij zien, die zeggen dan, ah, dat is zeker Tanja de Metzenaar. Omdat Tanja heeft altijd gevonden dat haar familienaam, haar achternaam, de Metzenaar, zo'n hele platte, niet-zengende Vlaamse kutnaam is. En ik heb altijd gezegd, nee, dat is een fantastische, mooie naam. En ik vind dat het klinkt, Tanja de Metzenaar, het klinkt. En daarom gebruik ik het ook continu, ja.
Je zegt, als ze me zien met een vrouw, word je dan ook wel eens gezien met andere vrouwen dan Tanja de Metzenaar, net zoals de HB in je boek?
Ja, dat gebeurt. Hè. Ja. Ik heb nu en dan een koffiemeisje.
Een koffiemeisje?
Ja, dat noem ik zo, omdat dat is een meisje met wie ik koffie drink. En die moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Die moet tussen de 22 en de 27 zijn. Die moet een rijbewijs hebben. Want nu en dan, ik rijd zelf niet met de auto en als Tanja de Metzenaar niet kan, heb ik wel eens iemand nodig om ergens heen te brengen. En als zo'n koffiemeisje een rijbewijs heeft, is dat meegenomen. Ze moet het liefste moet ze roken, omdat ze dan niet kan beginnen zeiken van nou, die sigaretten roken enzovoort. Maar geen seks. Geen seks, geen gedoe, want ik ben getrouwd, ik ben gelukkig getrouwd. En ik ben trouw en monogaam, maar ik wil wel contact met andere vrouwen. Ja.
En dat ook om stof op te doen, bijvoorbeeld, voor je boeken?
Ja, maar vooral omdat ik het leuk vind. Ja. Ja, ik vind het leuk om contact te hebben met vrouwen. Ook ik leef ook in een soort mannenwereld. Die minivoetballers zijn allemaal mannen. En dan zitten we in de kroeg en dan zitten we bezig over de wijven en de tieten enzovoort. Maar ik wil ook eens de andere kant zien. Ja. Het is toch altijd anders als je met een vrouw contact hebt. Eén op één contact, face-to-face, is dat altijd anders dan met een man. En ik wil alleszins niet die mannelijke kant kwijt van dat gedoe met dat voetbal en de muziek en lullen met mannen over alles en nog wat. Maar anderzijds vind ik het ook fantastisch om nu en dan eens met een vrouw om te gaan. Ja. Ja.
In het begin klaagde je er nog wel eens over dat moeizaam ging. Is dat makkelijker als je dan bekend schrijver bent? Of is dat juist een nadeel?
Nou, roem erotiseert, dat is een feit, ja.
Is het mede een reden om te blijven schrijven of is het een bijzaak?
Het is een bijzaak. Ik bedoel, de enige echte reden waarom ik schrijf en blijf schrijven is omdat ik het een heel leuk vind. Ik doe het graag. Ik ben daar graag mee bezig.
Ja. In het verleden heb je ook wel gezegd dat je het ook doet om angsten te bezweren.
Ja, kijk, ik heb een geschiedenis van angsten en angstaanvallen en angstperioden en paniekaanvallen enzovoort. En het is niet per se het schrijven over de angst die die angst wegneemt, maar het schrijven aan zich dat mij helpt om in een roes te raken die je ook kan krijgen door medicatie en door chemische middelen, maar die veel gezonder is.
Schrijven als medicijn dus.
Ja, absoluut. Ja. Ja.
Dat betekent dat je er nooit mee zult stoppen, denk ik.
Dat is niet de bedoeling, nee.
De dag in Gent, een dag in Gent. Je staat op en je komt uiteindelijk weer terug. En op de achterflap geef je eigenlijk al helemaal weg wat je allemaal gaat doen. Je gaat naar een nieuwe motor kijken. Je gaat naar de winkel voor een nieuw horloge. Allemaal zonder iets aan te schaffen. En wie denkt van, leuk, een reisgids over Gent. Dat is het niet, hè? Want het is een reisgids over de Herman Brusselmans, die de hoofdpersoon hierin is.
En plus, als je iets over Gent wilt te weten komen, kan het toch. Hè, als je zegt van, waar is die straat, waar is die straat.
Maar, ja, dat klopt, hè?
Dat klopt allemaal, maar het punt is wel dat het allemaal straten zijn in een straal van 300 meter rond mijn huis. En Gent is wel iets groter dan dat.
Ja, en heel veel van jouw werk speelt zich eigenlijk op dit kleine gebiedje af. Heb je nooit de behoefte om inderdaad verder weg te gaan kijken?
Nee, ik reis niet, hè. Nee. Ik leef voor 80% thuis en als ik al buiten kom, is het vaak of meestal voor mijn werk.
Maar voel je je daardoor nooit beperkt doordat je niet reist? Of is het zo'n gegeven voor je dat je er al niet eens meer over nadenkt?
Kijk, ik zou me beperkt voelen mocht het tegen mijn wil zijn. Maar het is echt helemaal zoals ik wil. Kijk, als ik morgen naar de piramide ga in Egypte, dan sta ik daar naar te kijken en waarschijnlijk denk ik, nou, in Gent hebben wij toch de Sint-Baafskathedraal. Die is toch eigenlijk mooier dan zo'n piramide.
En je bent zelfs niet op de huwelijksreis geweest, heb ik wel eens gelezen. Je vrouw wel, hè?
Mijn vrouw is op huwelijksreis geweest met haar moeder, ja. En ik ben thuis gebleven, ja.
Bijzonder, heel bijzonder. En dat deel je ook allemaal met ons, hè? Het klinkt toch als een enige vorm van licht exhibitionisme.
Goh, als je wat je ook vrijgeeft, en dat geldt trouwens niet alleen voor boeken, maar alleen al het geven van interviews, dan geef je dingen vrij uit je persoonlijke leven, maar ik weet wel waar de grens ligt. Ik weet wel wat ik kwijt wil en gerust, wat mensen gerust mogen lezen en weten enzovoort. Maar er is nog een heleboel dat ik nooit in een boek zal schrijven. Niet dat ik zo'n geheim leven heb of zo'n spectaculair leven achter de schermen. Daar gaat het niet om, maar er zijn dingen genoeg waarvan ik zeg van, nou, daar heb je geen zaken mee. Aan die lichte vorm van exhibitionisme die je als schrijver wel hebt, daar zijn ook wel grenzen aan.
Ja. Ja. En zou je kunnen leven als je niet meer gepubliceerd werd? Want dat je blijft schrijven is me nu wel duidelijk, maar stel dat de uitgever zegt nee.
Bij mij staat schrijven gelijk met publiceren. Ja. Kijk, zo de typische vraag van, mocht je op een onbewoond eiland zitten, zou je dan met een stokje poëzie in het zand krassen? Nou, de kans dat ik op een onbewoond eiland
is
ongelooflijk klein. Maar je weet nooit. Ik denk het niet, nee. Ik denk het niet. Nee.
Schrijven is liegen? Is interviewen ook liegen?
Gewoon nee, meestal ben ik wel eerlijk in interviews. Het hangt ook van de interviewer af. Al vaak denk je of merk je dat mensen echt niks van je afweten, wat ik een soort belediging vind. Ten eerste, ze moeten niet al mijn 49 boeken gelezen hebben. Dat is bijna onmogelijk te doen.
Dat is mij ook niet gelukt, nee.
Maar, en je hoeft niet alles gelezen te hebben wat op Google staat over mij. Maar je moet toch een beetje met een soort bagage dan mee toekomen. En als dat duidelijk is dat niet zo is, dan begin ik te liegen. Ja. Dan begin ik van, ik ben de derde van 14 kinderen en mijn vader was rubberhandelaar in Congo enzovoort. Ja. Ja.
Okay.
Maar tegen jou heb ik het heden, vandaag, thans niet gelogen.
Goed, Eddie wordt onrustig.
Ja, Eddie moet gaan wandelen.
Eddie moet gaan wandelen. Bedankt voor dit gesprek.
Zonder dank.